Welkom bij weer een nieuwe diepe duik in onze bronnen. We hebben vandaag echt een fascinerend onderwerp op de planning staan. We gaan het hebben over de fundamenten van een democratie.
Ja, en specifiek wat er gebeurt als die fundamenten, behoorlijk beginnen te schudden, zeg maar.
Precies. Voor iedereen die nu luistert, we duiken vandaag in een cruciaal document. Namelijk het dossier Trump 2015-2029. En dan pakken we specifiek hoofdstuk 3 erbij.
Klopt. En dat hoofdstuk draait helemaal om verkiezingen, vertrouwen en de rechtsstaat in dat enorm roerige decennium van 2020 tot 2029.
En ik moet er meteen bij zeggen, we behandelen vandaag zware, complexe thema's. Maar onze missie is echt om het helder en toegankelijk te houden. Dus of je nou 18 bent of 80, dit raakt ons uiteindelijk allemaal.
Nee, zeker. En misschien ook goed om even scherp te stellen voor we beginnen. We gaan een breed scala aan perspectieven uit deze bronnen bespreken. Het is absoluut niet ons doel om een kant te kiezen in het hele politieke debat.
Oh nee, totaal niet.
We willen puur blootleggen, hoe verschillende groepen Amerikanen deze periode hebben ervaren. En hoe ze die gebeurtenissen interpreteerden op basis van de feiten uit ons dossier. Geen oordelen. Gewoon kijken naar de mechanismen.
Helemaal mee eens. En om die nasleep te begrijpen, moeten we eigenlijk beginnen bij de echt totaal ongekende omstandigheden waaronder die verkiezingen van 2020 plaatsvonden.
Ja, de pandemie, dat veranderde echt alles.
Exact. De bron schetst een beeld van een historisch hoge opkomst in een tijd dat, het coronavirus het dagelijks leven compleet op zijn kop zette.
En dat dwong staten om een massaal fysiek proces enorm snel aan te passen. Miljoenen mensen gingen plotseling per post stemmen.
Ja, want normaal ga je op zo'n dinsdag even naar de gymzaal om de hoek, toch? En nu werd die hele stemprocedure in die strijd tussen Donald Trump en Joe Biden ineens een gigantische logistieke puzzel op afstand.
Klopt. En daar ontstond meteen al een soort demografische scheiding. Democratische kiezers gaven massaal gehoor aan de oproep om veilig per post te stemmen.
Ja, vanwege die gezondheidsrisico's.
Precies. Terwijl republikeinse kiezers, deels omdat Trump zelf heel wantrouwig was over dat postsysteem, er juist voor kozen om fysiek te gaan stemmen.
En dit is waar het mechanisch gezien zo interessant wordt. Want als je dan kijkt naar hoe de VS dat georganiseerd heeft. Ik vergelijk het vaak hiermee. Stel je voor dat je een enorm nationaal sportkampioenschap organiseert.
Oké, ga door.
Nou ja, je organiseert dat kampioenschap, maar je laat het bepalen van de spelregels volledig over aan de afzonderlijke provincies. Dus in Utrecht mag je de bal met je handen aanraken, maar in Friesland krijg je daar meteen rood voor, zeg maar.
Ja, dat is een hele goede analogie. Dat is exact het Amerikaanse systeem.
Bizar toch, die decentralisatie?
Ja, het is echt een enorm web. Staten verschillen compleet in hoe je je moet registreren, hoe ze tellen, wanneer ze de uitslag certificeren. Voorstanders zagen dit altijd als een soort bescherming.
Bescherming waartegen dan?
Tegen machtsconcentratie. Als iemand de verkiezingen wil stelen, dan kan het niet centraal vanuit Washington. Je moet 50 losse, complexe systemen infiltreren.
Ah, op die manier. Veiligheid door chaos eigenlijk.
Precies. Maar critici wezen juist op de schaduwzijde. Zeker tijdens die pandemie creëerde dat enorme verwarring. In de ene staat begon men weken van tevoren met het tellen van poststemmen. In cruciale staten zoals Pennsylvania mochten ze die enveloppen pas op de dag zelf openen.
En dat zorgde voor die Red Mirage, toch? Die rode luchtspiegeling waar het dossier het over heeft.
Exact. Omdat de fysieke stemmen, die voornamelijk republikeins waren, razendsnel door die scanners gingen. Dus op verkiezingsavond leek Trump in die staten ver voor te staan.
En toen kwamen al die poststemmen er nog achteraan.
Ja, miljoenen enveloppen. Die moesten handmatig geopend worden, handtekeningen gecheckt. Dat is tergend langzaam. En die waren zwaar in het voordeel van Biden. Dus in de dagen daarna zag je die voorsprong verdampen.
En als je die logistiek niet snapt, dan ziet dat er in de data ongelooflijk verdacht uit. Dus de stembussen sloten, maar in plaats van een rustige machtsoverdracht, verplaatste die strijd zich onmiddellijk naar een nieuw toneel.
De rechtbanken.
Ja, de rechtbanken. Er kwam echt een golf van tientallen rechtszaken over het briefstemmen, de tellingen, vermeende fraude. En die kwamen voor lokale rechters, federale rechters, zelfs het Hoge Rechtshof.
En hier moeten we even heel scherp naar de bronnen kijken, want dit is fascinerend. Veel van deze zaken werden afgewezen door rechters van alle politieke achtergronden. Dus ook door rechters die door Trump zelf waren benoemd.
Oh, wauw. Oké. En waarom werden die afgewezen dan?
Vaak wegens een totaal gebrek aan bewijs of op procedurele gronden. Bijvoorbeeld het principe van standing. Dat betekent dat je wel persoonlijk belang moet kunnen aantonen als je een rechtszaak aanspant.
Dus je kunt niet gewoon zeggen, ik vind dit systeem stom, ik wil het aanvechten.
Precies, je moet echt aantonen dat jij direct schade hebt geleden. En een ander principe was lasjes. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je te laat bent met klagen.
Te laat? Hoezo?
Nou ja, veel rechtszaken gingen over de regels voor poststemmen. Rechters zeiden dan, luister, die wet is maanden geleden aangenomen. Als je het er niet mee eens was, had je toen moeten klagen. Niet pas na de verkiezingen als blijkt dat je misschien gaat verliezen.
Wauw, oké. Dat klinkt eigenlijk als een heel normaal functionerend rechtssysteem.
Ja, en dat brengt ons bij misschien wel het meest bizarre contrast uit het dossier. Want dezelfde gerechtelijke uitspraken werden door twee groepen totaal anders geïnterpreteerd.
Ja, dit vind ik echt mindblowing. Voor de voorstanders van Biden waren deze afwijzingen het ultieme bewijs dat de rechtsstaat perfect werkte. Het systeem was onafhankelijk en trapte niet in politieke spelletjes.
Klopt. Maar voor de aanhangers van Trump gold het omgekeerde. Zij zagen die afgewezen zaken als sluitend bewijs van een corrupt systeem.
Wacht, dus omdat de rechter zei, we behandelen dit niet wegens procedurele fouten, dachten zij, zie je wel, ze willen het echte bewijs niet eens bekijken.
Exact. Het systeem negeerde hun zorgen. En hierdoor kregen rechters ongewild een veel prominentere en zwaar politieke rol.
Terwijl ze eigenlijk gewoon heel droog hun werk deden.
Ja, maar hun onafhankelijkheid werd daardoor in de ogen van een enorm deel van het publiek toch zwaar ter discussie gesteld. Groeide niet door een gebrek aan informatie, maar ironisch genoeg door een overvloed eraan.
Ja, het dossier schetst hier echt de opkomst van gescheiden informatie-ecosystemen in de jaren 20. Sociale media, podcasts, allemaal alternatieve nieuwskanalen. Miljoenen burgers waren echt diep overtuigd van massale fraude.
Terwijl miljoenen anderen net zo diep overtuigd waren van eerlijke verkiezingen.
Het is toch bizar. Ik zat er laatst nog over na te denken. Vroeger, zeg maar in de jaren 90, waren mensen het ook oneens. Maar toen ging het over de oplossing voor een probleem.
Ja, over hoe we de economie moeten stimuleren of zo?
Precies. Maar in deze periode raakten we het ineens oneens over de feiten zelf. Het is echt alsof we met z'n allen in exact dezelfde bioscoop zitten, maar de linkerhelft van de zaal kijkt naar een compleet andere film dan de rechterhelft.
Dat is een hele rake observatie. Hoe kan een land dan in hemelsnaam nog debatteren?
Niet, blijkbaar.
Nee, en dat beaamt het dossier ook. Dit raakt aan die veel bredere discussie die dat hele decennium domineerde. Het ging al lang niet meer alleen over stembiljetten.
Waar ging het dan om?
Het ging over de balans tussen vrijheid van meningsuiting en censuur. Over de rol van die algoritmes op sociale media. En de enorme opkomst van, het concept van fact-checking.
Want die algoritmes die pushen natuurlijk gewoon wat reactie uitlokt, toch? Woede, verontwaardiging.
Exact. Het optimaliseert niet voor de waarheid, het optimaliseert voor aandacht. Dus die echokamers sloten zich hermetisch.
En wat gebeurt er als dat wantrouwen vervolgens echt een kookpunt bereikt?
Nou, dan krijg je dus de fysieke manifestatie van die totaal gespleten werkelijkheid.
Ja, 6 januari 2021.
Precies. Laten we even bij de feiten uit de bron blijven. Op die dag was de formele certificering van de verkiezingsuitslag bezig in het Capitool in Washington. En toen vond er dus een bestorming van dat gebouw plaats door demonstranten.
Een enorme schok voor de wereld. En het dossier typeert die gebeurtenis op een hele specifieke manier, passend bij wat we net bespraken.
Namelijk?
Nou ja, ook hier zag je weer die twee compleet verschillende realiteiten. Voor sommigen, en met name binnen de Democratische Partij en traditionele media, was het een extreme waarschuwing. Een regelrechte aanval op de democratie, gevoed door leugens.
Logisch, als je ziet hoe politici moesten vluchten. Zeker. Maar voor anderen, de mensen die het Capitool binnengingen en hun sympathisanten thuis, was het juist een verdediging van de democratie. Zij handelden vanuit een diep geworteld wantrouwen in instituties die, in hun ogen, een verkiezing hadden gestolen.
Wat een ongelofelijke paradox. En de praktische nasleep hiervan was minstens zo interessant, toch? Want wat deden staten vervolgens met hun kieswetten?
Oh, daar zagen we echt een gigantische reactie. Staten gingen massaal hun wetgeving aanpassen. Maar weer.
Laat me raden. In twee compleet verschillende richtingen?
Ja, exact. Door republikeiner gedomineerde staten kozen ervoor om de identificatie-eisen zwaar te verscherpen. Ze verminderden bijvoorbeeld het aantal inleverbussen voor poststemmen.
Dus hun focus lag volledig op veiligheid en het herstellen van vertrouwen door middel van controle.
Precies. Hun redenering was: we moeten fraude absoluut uitsluiten, dan keert het vertrouwen terug. Maar staten met een democratische meerderheid deden het tegenovergestelde.
Oh, die maakten het juist makkelijker.
Ja, die zagen het wantrouwen als een reden om de toegankelijkheid juist enorm te vergroten. Ze maakten automatische registratie makkelijker en breidden het vervroegd stemmen fors uit.
Echt ongelooflijk. Dus de polarisatie zat niet alleen in de overtuigingen van de kiezers, maar weerspiegelde zich zelfs perfect in de oplossingen die de politiek aandroeg. De een bouwt een muur, de ander zet alle deuren open.
En ze vonden elkaars oplossingen ronduit gevaarlijk.
Ja, natuurlijk. Maar goed, deze Amerikaanse crisis bleef natuurlijk niet beperkt tot alleen de Verenigde Staten. De rest van de wereld keek mee.
En hoe? Het dossier benoemt expliciet de internationale impact hiervan.
Ja, want ik zag in de bronnen dat bondgenoten in Europa echt begonnen te twijfelen aan de stabiliteit van de VS. Als je belangrijkste partner na elke verkiezing in een existentiële crisis belandt, wat ben je er dan nog aan?
Terwijl, tegelijkertijd, autoritaire regimes overal ter wereld stiekem zaten te gniffelen.
Die zagen hun kans schoon natuurlijk.
Absoluut, die gebruikten deze beelden van verdeeldheid op hun eigen staatsmedia om tegen hun bevolking te zeggen: kijk, westerse democratie werkt niet. Het leidt alleen maar tot chaos. Ze gebruikten het om de superioriteit van hun eigen, strak gecontroleerde systemen te bewijzen.
Wauw. Dat brengt ons eigenlijk direct bij wat volgens mij de grote kernvraag van dit hele dossier is.
Ja, de synthese van dit alles.
Kan een democratie überhaupt wel werken als grote groepen burgers het fundamenteel met elkaar oneens zijn over wat waar is, als de gedeelde feiten wegvallen?
Het is een beangstigende vraag. De bron analyseert hier de zogenaamde democratische veerkracht. En ze stellen dat een werkende democratie leunt op vier essentiële voorwaarden.
Oké, noem ze eens.
Ten eerste, burgers en politici moeten bereid zijn om verkiezingsuitslagen te accepteren, ook als ze verliezen.
Nou, die stond duidelijk onder druk.
Ten tweede, er moet vertrouwen zijn in onafhankelijke instituties, zoals de rechtbanken en verkiezingsorganisaties.
Check, ook die wankelde enorm.
Ten derde, je moet je politieke tegenstanders als legitieme concurrenten zien, niet als vijanden van de staat.
Ja, dat was ook ver te zoeken. En de vierde?
En ten vierde, en dat is misschien wel de belangrijkste, er moet een gedeelde feitelijke basis zijn. Een soort minimale consensus over de realiteit.
Ja, en dat is precies wat we net bespraken met die twee verschillende bioscoopfilms. Al die vier pijlers liepen enorme scheuren op. Maar toch, en dit vind ik het hoopvolle aan het dossier, het systeem klapte niet.
Nee, het toonde een enorme taaiheid. Ondanks alles bleven die instituties functioneren. Lokale ambtenaren bleven plichtgetrouw stemmen tellen. Rechters bleven onafhankelijke vonnissen vellen op basis van de wet. En onafhankelijke media bleven hun werk doen.
De architectuur van de rechtsstaat werd maximaal getest, maar brak niet. Dat is toch wel fascinerend.
Zeker. Het bewijst de veerkracht van die decentrale opzet waar we het in het begin over hadden.
Ja, precies. Om dit allemaal af te ronden voor vandaag, ik wil jou, de luisteraar, graag achterlaten met een gedachte. Een democratie eist natuurlijk helemaal niet dat we allemaal precies hetzelfde denken. Gelukkig maar.
Nee, dat zou heel saai zijn. En gevaarlijk.
Inderdaad. Maar wat doen we in een tijd waarin we echt elke minuut overspoeld worden door informatie, we in onze eigen algoritmebubbel zitten en we het onderlinge vertrouwen langzaam zien verdampen? Hoe behouden we in de toekomst die broodnodige gedeelde basis van feiten?
Dat is echt de grote vraag van onze tijd. En het is een perfect opstapje naar wat we hierna gaan bespreken.
Oh ja? Vertel.
In ons volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, duiken we namelijk nog veel dieper in die onderliggende politieke verschuivingen. We gaan kijken naar de fascinerende transformatie van de Republikeinse Partij.
Dat belooft wat?
Ja, we volgen de reis van het klassieke vrije marktconservatisme van Ronald Reagan in de jaren 80, helemaal naar het populisme en dat sterke America First nationalisme van Donald Trump. En geloof me, de interne partijstrijd die daaruit voortvloeide, leest als een thriller.
Ik kan niet wachten om daar in te duiken. Heel erg bedankt voor het luisteren weer naar deze uitgebreide verkenning. Denk lekker na over die gedeelde feiten, blijf kritisch en we zijn heel snel weer bij je terug met het volgende hoofdstuk.